Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Een opluchting voor het Westen, want de graandeal tussen Oekraïne en Rusland is weer springlevend. Zelensky van Oekraïne bedankte Erdogan uitvoerig voor zijn hulp in het bemiddelen. Ondertussen komt Rusland met een opvallende beschuldiging aan het adres van Oekraïne. Er zou namelijk blauw-gele saboteurs actief zijn in Rusland, zegt oud-president Medvedev. In Oekraïne zelf gaat Rusland ondertussen door met bombarderen. De kerncentrale Zaporizhzhia is alweer ontkoppeld van het stroomnet. Over de gebeurtenissen praten we met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
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 Geert-Jan, de zoveelste keer dat die kerncentrale geen stroom heeft. Hoe lang kan dat duren zonder dat het echt nijpend wordt, een catastrofe kan worden?
Ja, die precieze expertise heb ik natuurlijk niet. Anders had ik wel bij het atoomagentschap gewerkt waarschijnlijk. Maar ik kan wel aangeven dat de laatste maanden je elke paar weken ziet dat de kerncentrale stopt met normaal functioneren. Even teruggekeken, 11 september was dat het geval. Rond 8 oktober was dat het geval. Nou, we zijn nu weer 4 weken verder. En wat betekent dat? Dat de hoogspanningskabels, dat die kapot zijn of niet meer functioneren. En dat de kerncentrale daardoor zonder stroom komt te zitten. Nou, de laatste twee hoogspanningskabels die zouden sinds gisteravond laat niet meer werken. En dus is rond 11 uur Oekraïense tijd vannacht is de kerncentrale op een soort van blackout modus terechtgekomen. Ja, en dan is het nu afhankelijk van diesel en de dieselgeneratoren om voor reactorkoeling te zorgen tegen een meltdown. En Oekraïne zegt nu, we hebben nog 15 dagen diesel. Ik zag dat ze de vorige keer aangaven dat ze nog 10 dagen diesel hebben. Nou, elke keer lijkt het weer te worden hersteld. Alleen, we hadden laatst natuurlijk het atoomagentschap van de VN, IAEA, dat ook ter plaatse was. En Rafael Grossi, die probeerde nog voor een veiligheidszone te zorgen. Nou, dat is niet gelukt. Ja, de situatie lijkt elke keer weer een klein beetje meer te escaleren, waardoor je toch denkt, die veiligheidszone begint toch wel nu echt belangrijk te worden. En ik ben benieuwd of net als bij de graandeal de VN misschien, ja, toch nog kan inspringen?
Bemiddelen.
Je weet het niet.
Ja, nee, Russische autoriteiten zelf zeggen dat ze de regie over de centrale terug gaan geven aan de Russen. Wat moeten we daarvan geloven? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Zou de regie terug naar de Oekraïners, neem ik aan, of niet?
Het is natuurlijk officieel een Oekraïense centrale. Precies. Het is de grootste van Europa. Alleen hij ligt dan, ik zal maar zeggen, in het bezette gebied, of wat zij dan vinden, het bevrijde gebied. Mm-hmm. Maar het personeel is allemaal Oekraïens. En wat de Russen nu zeggen is, we plaatsen het helemaal onder onze autoriteit. Mm. Ik weet niet of dat al dat technische gedoe nu helpt. Maar misschien wel.
Ja.
Je moet maar hopen dat in elk geval het aantal incidenten afneemt. Want ja, zoals Geert-Jan al zegt, er is nu diesel voor
15 dagen.
Een tijdje lang koeling.
Ja.
Maar als dat ophoudt, hebben we echt een groot probleem.
Ja. Ja.
Ik zei al, Bas, als ik heel kort mag, grapte al, het is niet om te lachen, maar voorafgaand aan dit moment in de uitzending hadden Bernard en ik even contact. Toen zei ik al, over 2 weken krijgen we een hele drukke week, want dan is er geen diesel meer bij de kerncentrale, de graandeal verloopt misschien en de G20 is op Bali. Dus dan kunnen we een hele lange update bij jou geven.
Ja, dat is mooi. Zullen we eventjes overstappen naar die graandeal en daarna naar die beschuldiging van Medvedev gaan? Want die graandeal is weer springlevend. Dat is in ieder geval iets wat kan je van de agenda afhalen. Tenminste, Bernard, is dat nou zo? De Russen gaan toch weer mee in de deal. Hoe zit het precies?
Nou, ik krijg een verwarrend beeldje. Het antwoord is ja.
Ja.
Dus er zijn ook een hoop schepen onderweg. Tegelijkertijd hadden we het net over berichten, Geert-Jan en ik, van Russische gevechtsvliegtuigen die raketten afvuren in die vaargeul. Mm-hmm. Waarom dat doen, weet ik niet. Het is waarschijnlijk een vorm van intimidatie. Maar ze hebben in elk geval zelf het voordeel dat ze ook hun eigen graan en hun eigen kunstmest kunnen exporteren. Ja. Dat is ook de reden waarom het uiteindelijk is gelukt. Ja. Iedereen is zeer lovend over president Erdogan van Turkije. En ik denk terecht, mm-hmm. want die is blijven drammen. Totdat de partijen zich hebben neergelegd bij een... bij een methode die klaarblijkelijk in elk geval weer voldoende werkt tot twee weken. Dan verloopt die weer. En dan, zoals Geert-Jan zegt, dan zitten we hier weer. Zo.
Ja, precies. Maar volgens nog lijken die Russen, die gaan er dus zoals hij er nu is. En herverantwoord wel weer te accepteren. Maar inderdaad met deze disclaimer dat het over twee weken anders kan zijn.
Ja.
Maar dan moet Erdogan weer aan de bak. Hè? En die blijkt toch iedere keer wel een kort lijntje te hebben met Poetin en met Zelensky.
Ja, dat heeft hij ook. Ja. En daar maakt hij ook gebruik van. En hij komt bovendien met goede argumenten. Hè? Mm-hmm. Dus het is niet zo dat hij ten opzichte van de Russen een standpunt inneemt over het conflict zelf. Hij concentreert zich, hij heeft zo gezegd zijn ogen op de bal. En dat is graanexport. Daar heeft hij zelf groot belang bij. Het is en blijft ook heel belangrijk voor Erdogan om aan de rest van de wereld, maar vooral binnen de NAVO, waar die nummer 2 is na Amerika, te laten zien dat hij uit is op stabiliteit. Ja. Zoveel mogelijk in dit conflict. Mm-hmm. Dus hij doet het gewoon goed.
Ja. Eventjes naar wat we eerder zouden nog doen. Die beschuldiging van Medvedev. Die zegt, er zijn allerlei blauw-gele saboteurs actief in Rusland. Hoe komen we daarbij?
Ja, Medvedev is een soort rechtsbuiten geworden. Hij is op dit moment trouwens vicevoorzitter van de Veiligheidsraad in Rusland. En hij geeft dus aan dat elke aanslag of elk warenhuis dat in Rusland in vlammen opgaat, dat door Oekraïne komt.
Ja.
En dan niet door een externe factor, maar door Oekraïnse saboteurs in Rusland. Nou, saboteurs, dat is eigenlijk sinds de oorlog, dat woord in zwang, dat werd in Oekraïne gebruikt. De eerste dagen ook, toen men nog vreesde voor het leven van Zelensky, dan waren er Russische saboteurs op straat in Kiev, bijvoorbeeld van de Wagner-groep. En dan werd er dus gevreesd voor dat zij zich zouden voordoen als Russisch-talige Oekraïners, met het doel om bijvoorbeeld Zelensky om te brengen. Nou ja, nu draait Medvedev dat om, zegt hij, in Rusland zijn de Oekraïners aanwezig en dat is het grote gevaar. Het kan ook weer duiden op een strijd tussen inlichtingendiensten.
Ja, ja.
Er is veel onrust, moet ik zeggen, momenteel in Rusland. En niks lijkt meer zeker. En je ziet nog geen rechtstreekse aanvallen op Poetin.
Nee.
Maar je ziet toch ook weer de mailbloggers, die oorlogsbloggers die zich roeren. En je ziet Prigozhin, de man van de Wagnergroep, die zich roert. En met Medvedev die weer zo'n uitspraak uitgooit. Het is allemaal niet lekker daar.
Nee, zeker niet.
Als ik nog één ding mag toevoegen. Wat Medvedev in feite ook onderuit haalt, is het narratief dat tot nu toe gold. Namelijk dat Oekraïners op de een of andere manier vanaf afstand of zo een aanval hadden gedaan op schepen, op Russische schepen. Ja. Dat ze nu zeggen, nee, dat is niet van buiten afgekomen, maar van binnenuit. Dat is in elk geval in communicatieve zin een beleidswijziging. En als dat zo is, dan zegt Medvedev ook iets, naar mijn idee, niet zo verstandigs. Namelijk, in het door ons beheerste gebied is verzet.
Ja.
En in het gebied dat wij ook als Russisch zien, is ook Oekraïens verzet.
Ja.
Dus ik weet niet of hij daar zo slim aan heeft gedaan, aan deze opmerking. Het lijkt mij een van de vele, hij heeft dat vaak, van die, ik zal maar zeggen, politieke opvliegers.
Het is profilering wat die doet. En over communicatie, je ziet dat Prigozhin, die wordt nu misschien wel van buitenaf als een van de belangrijkste uitdagers van Poetin gezien. Die zei ook nog wat interessant qua communicatie. Die had het namelijk over dat die mobilisatie in Rusland nu voorbij lijkt. Maar hij vindt dat ook de oligarchen en de kinderen van de oligarchen, dat het klaar is met hun luizenleventje en dat die kinderen ook naar de oorlog moeten. En hij zegt dus ook, naar de oorlog. Als we het over communicatie hebben, is dat ook wel weer een nieuwe opvallende term.
Het is een oorlog ineens. Ja, althans, we hebben Prigozhin wel.
Voor de kinderen van de oligarchen wordt het tijd voor oorlog.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.